Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil u vanmorgen onder andere meenemen naar een gedeelte dat ik net enkele dagen voor het heengaan van onze geliefde broeder Kok in het ziekenhuis met hem gelezen heb en overdacht heb. En het leek me eigenlijk wel mooi om, ja, dat gedeelte ook vanmorgen met jullie te lezen. Vanuit 2 Thessalonicenzen 2, dan heb ik met hem gelezen de verzen 13 tot en met 16. Maar ik wil het eigenlijk verder ook in de context wat meer met u behandelen, dit gedeelte ook. En dan willen we ook nog het derde hoofdstuk van de 2 Thessalonicenzen brief met elkaar lezen. Dus we beginnen bij hoofdstuk 2 van de tweede brief aan de Thessalonicenzen. Vanaf vers 13 en dan willen we verder dit gedeelte zo helemaal uitlezen, of de brief beter gezegd. En daar schrijft Paulus aldus: maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie, om de heerlijkheid van ons Heer Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent, door ons woord of door onze brief. En onze Heer Jezus Christus zelf, en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten. En u in elk goed werk, woord en werk versterken. Zover dan dat gedeelte wat we samen toen gelezen hebben. En dan gaan we toch nog even verder naar hoofdstuk 3. Verder, broeders, bid voor ons dat het woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijk mag worden, zoals ook bij u. En dat wij verlost mogen worden van de slechte, boosaardige mensen. Want niet allen hebben het geloof. Maar de Heere is getrouw die u zal versterken en bewaren voor de boze. En wij vertrouwen van u in de Heere dat u doet en ook doen zult wat wij u bevelen. En de Heere mogen uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. En wij bevelen u, broeders, in de naam van ons Heer Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft. Want u weet zelf hoe men ons behoort na te volgen. We hebben ons immers niet ongeregeld gedragen in uw midden en we hebben bij niemand brood gegeten voor niets. Maar met inspanning en moeite werkten wij dag en nacht om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, maar wij handelden zo opdat wij onszelf voor u tot een voorbeeld zouden stellen om ons na te volgen. Want ook toen wij bij u waren, bevalen wij u dit: als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heer Jezus Christus aan dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. En uw broeders, wordt niet moe goed te doen. Als iemand niet gehoorzaam is aan ons, wordt door middel van deze brief, maak hem al zodanig bekend en laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt, en beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder. Mogen de Heere van de vrede zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijzen. De Heere zijn met u. Een eigenhandige groet van mij, Paulus, en dit is een teken in iedere brief, zo schrijf ik. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Tot zover, broeders en zusters, dit Bijbelgedeelte. En ja, zoals gezegd, de aanleiding was eigenlijk een ontmoeting met bezoek aan Kok in het ziekenhuis. En ja, dan is het toch wel bijzonder als dit zo'n beetje de laatste, ja, dingen zijn die je met elkaar hebt mogen delen. Hè? Dat gedeelte van 13 tot en met 17, dat ja, bij je blijft. En ja, natuurlijk denk ik voor altijd ook wel een hele bijzondere betekenis zal hebben, naar aanleiding van die gelegenheid. Maar zoals gezegd, vanmorgen zullen we zeker ook deze teksten behandelen, maar nog ook eens even kijken naar de wat bredere context waarin deze dingen door Paulus zijn opgetekend. In de eerste plaats valt het op dat als je zo de brieven aan de Thessalonicenzen leest, dat er toch wel vrij veel verwarring onder de gelovigen was. En dat kun je ook meteen ook opmaken uit het ene laatste vers wat we hebben gelezen, waar Paulus zegt, een eigenhandige groet van mij, Paulus, dit is een teken in iedere brief, zo schrijf ik. En als je ook verder leest in deze brief, dan blijkt dat daar valse brieven in omloop waren. Je kunt dat onder andere lezen in het tweede hoofdstuk van 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 en 2, daar zegt Paulus, en wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, daar heb je het. Alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Er bleken brieven in omloop te zijn, die dus eigenlijk beweerden dat ze de dag van Christus al was aangebroken, dat het in feite al verder was dan het feitelijk was in dat heilsplan van God. De dag van Christus, of zoals de NBG-vertaling het ook aangeeft, als de dag des Heren. En die dag des Heren is eigenlijk heel kort gezegd de dag waarop de Heren zich rechtstreeks met het wereldgebeuren gaat bemoeien. De dag waarop Hij zelf zal gaan ingrijpen. Het mag duidelijk zijn dat dat langer is dan één dag, maar een hele periode zal zijn. Ook daar overigens verwijst de apostel ook na. Als je leest in 2 Thessalonicenzen 1, vers 6 tot en met 8, waar Paulus dan zegt, het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt worden, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus Christus vanuit de hemel met engelen van zijn kracht, met de engelen van zijn kracht, waarmee Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Ook dat is een typische trend ook in deze twee brieven aan de Thessalonicenzen, de verwachting en ook de spoedige verwachting van de komst, oftewel de openbaring van de Heer Jezus Christus vanuit de hemelen. Het woord openbaring, apocalypsis, is eigenlijk ook hetzelfde woord wat we in het eerste vers al tegenkomen in het laatste Bijbelboek. De openbaring van Jezus Christus. De apocalypsis van onze Heer Jezus Christus. Het heeft eigenlijk de betekenis van zoals je, laat zeggen, een monument onthult. Daar ligt daar eerst een sluier omheen of iets dergelijks en dat wordt dan weggehaald en dan wordt het zichtbaar. En zo is het in feite ook met die dag des Heren, dat straks de Here zal komen, niet alleen maar dat Hij ook zichtbaar zal zijn, zichtbaar aanwezig zal zijn. En dat zal dan ook gepaard gaan met wraak die God zal uitoefenen over degenen die Hem niet kennen en die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Denk vooral ook als het hier gaat om degenen die Hem niet kennen, dat het hier gaat om mensen die inderdaad Hem ook bewust hebben afgewezen. Natuurlijk, elke keer als het evangelie gebracht wordt, dan is het natuurlijk aan de hoorder om dat evangelie te gehoorzamen. Maar tegelijkertijd heeft eigenlijk, zo zegt ook Paulus in de Romeinenbrief, eigenlijk niemand een excuus om te zeggen dat hij of zij God niet kent. Want in Romeinen 1 vers 20, daar zegt Paulus, want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. De mens heeft natuurlijk in de eerste plaats de schepping. Ook al heeft hij het woord niet, hij kan met zijn verstand een verband leggen tussen de schepping en de schepper. En al zodanig, kan hij ook tot kennis, tot een zekere kennis komen van God. Hoewel natuurlijk het woord een veel gedetailleerdere openbaring is van hemzelf, het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Wel nu, die dag des Heren, daar dachten dus sommigen dat die dag al reeds was aangebroken. Verwarring. Er was ook verwarring over de verdrukkingen die de gelovigen in Thessalonica moesten ondergaan. Dat was ook de aanleiding waarom apostel Paulus ook Timotheus heeft gestuurd. We lezen in 1 Thessalonicenzen 3 vanaf vers 2 dat Paulus zegt: wij hebben Timotheus gestuurd, onze broeder en godsdienaar en onze medearbeider in het evangelie. Even terzijde, eigenlijk heel mooi getypeerd, hè? Wie Timotheus feitelijk voor Paulus was. Hij was een broeder in Christus. En hij was tegelijkertijd een dienaar van God. En hij was tegelijkertijd ook weer een medearbeider in het evangelie. Het evangelie van Christus. Om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. Opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. En toen wij bij u waren, zeiden wij u immers van tevoren dat wij verdrukt zouden worden. Zoals ook gebeurd is. En u weet het. We kunnen inderdaad de gemeente te Thessalonica kunnen we eigenlijk zien als een vervolgde gemeente. Een gemeente die heel veel verdrukkingen heeft ondergaan. En kennelijk heeft ook die verdrukkingen ook een bepaalde verwarring teweeg gebracht. Wellicht dat sommigen gedacht hebben, maar hoe kan het nou? We hebben de Heere God mogen leren kennen. We hebben dat evangelie van de Heer Jezus Christus, daar hebben we deel aan gekregen. En dan toch loopt het zo moeizaam in ons leven. We worden vervolgd. Waarom grijpt God niet in? En dat hoor je ook vandaag aan de dag ook heel wat mensen ook zeggen. Waarom grijpt God niet in? Maar God zal ingrijpen zoals we zojuist ook hebben gelezen op die dag des Heren. Hij zal ook die wraak ook ten uitvoer brengen. Maar het is nog steeds de tijd van genade. En Paulus zegt, daar hoort ook dat lijden ook bij. Het is zo bijzonder, ik las vanmorgen nog Filippenzen 1 vers 29, waar Paulus dan zegt, aan u is het de genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Wij zouden geneigd zijn om zoveel mogelijk dat lijden, daar met een boog omheen te gaan. Maar lijden, dat is eigenlijk, zo leren ook de brief eigenlijk, inherent ook aan het geloofsleven. Het is eigenlijk heel, misschien uitzonderlijk, om te zeggen dat wij nog in een tijd, in een land leven, waarin die verdrukking en die vervolging nog niet zo gaande is. Maar het is zeker in die tijd, en ik denk ook vandaag aan de dag, als je ook die verhalen ook zo hoort van Open Doors, is eigenlijk misschien wel het grootste deel van de christenheid in verdrukking. En heeft ook te maken met de dingen zoals zij hier ook in de Thessalonicense brieven worden beschreven. En Paulus zegt, laat u daardoor niet in verwarring gebracht worden. Want hiertoe zijn we ook bestemd bij het lijden van Christus. Niet alleen het geloof in Christus, maar ook het lijden van Christus kan ons deel zijn. En laten we dat ook dan ook aanvaarden. Want, en dat zullen we natuurlijk tegelijkertijd ook zien, er was ook geweldig veel troost in deze brieven. Want dat is eigenlijk de derde verwarring die je zou kunnen constateren bij deze Thessalonicenzen. Namelijk, hoe zit het nou met de gelovigen die ons zijn voorgegaan? De gelovigen die al gestorven zijn. Hoe is het daarmee? En daarover zegt dan Paulus in 1 Thessalonicense 4. En je ziet zo dat hij eigenlijk categorisch zo eigenlijk al die verwarringen en al die dingen die leefden in die gemeente. En ook vandaag aan de dag ongetwijfeld ook onder gelovigen kan leven. Dat hij eigenlijk daar steeds weer licht laat schijnen vanuit het woord van God. 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot 14 bijvoorbeeld. Waar Paulus zegt, maar ik wil niet broeders dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Er was kennelijk onwetendheid met betrekking tot degenen die ontslapen waren. Maar Paulus zegt, weet je, je hoeft niet bedroefd te zijn zoals degenen die geen hoop hebben. Je mag wel bedroefd zijn, maar het is eigenlijk niet die bedroefdheid die mensen hebben, kennen als een geliefde overlijdt en die dan ook geen hoop meer hebben van ook weer een weerzien. Ik moet ook zo zeggen dat, ja, ook in die gesprekken ook met Kok en jullie, sommigen van jullie hebben hem en Mieke ook bezocht, dat ze daar ook zo heel sterk van getuigden. Dat uiteindelijk er een geweldige hoop is, een geweldige verwachting is, dat we straks bij de Here zullen mogen zijn. En ongetwijfeld daar ook weer een herkenning zal zijn van elkaar. Wat een geweldige troost en bemoediging is dat. Ja, en dan was er in de gemeente te Thessalonica eigenlijk ook nog verwarring over, ja, de algemene dagelijkse verplichtingen. Er was kennelijk ook een groep die verwachtte dat de komst van de Heer Jezus zo nabij was, of inderdaad sommigen die veronderstelden dat die dag des Heren al was aangebroken, dat zij dachten dat er niet meer, ja, zorg gedragen hoefde te worden voor, ja, voor de dingen van het dagelijks leven. En dat zij daarom niet meer hoefden te werken. Kijk maar in vers 11 en 12 van 2 Thessalonicense 3. Want wij horen dat sommigen onder u ongeregeld wandelen. Zij werken niet, maar zijn bezig met nutteloze dingen. Zulke mensen bevelen wij en sporen wij namens onze Heer Jezus Christus aan dat zij in alle rust aan het werk gaan en hun eigen brood eten. Zij leefden op de zak van anderen. Zo moet je constateren. Maar Paulus gaat daar tegen in en het is feitelijk ook weer zo mooi hoe hij die gedachten ook bestrijdt. Niet alleen met het woord, zoals we net hebben gelezen, maar ook door zichzelf ten voorbeeld te stellen. Want kijk maar eens in vers 8 en 9 van 2 Thessalonicense 3. Daar zegt Paulus, en we hebben bij niemand brood gegeven voor niets. Maar met inspanning en moeite werkten wij nacht en dag om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij de bevoegdheid niet hebben, maar wij handelen zo, opdat wij onszelf voor u tot een voorbeeld zouden stellen om na te volgen. Het is altijd zo mooi, hè, dat leer en leven bij Paulus in overeenstemming zijn. Datgene wat hij zegt is ook herkenbaar in datgene wat hij doet, in de wijze waarop hij zich opstelt. Hij zou inderdaad ook die bevoegdheid hebben om ook die gemeente te Thessalonica te vragen om, ja, om gaven af te zonderen, zodat hij vrij kon zijn voor het evangelie. Paulus hechtte er kennelijk toch aan om een voorbeeld te geven en om te werken. En om zo eigenlijk ook geen praatjes, hè, te laten rondgaan over, hè, degene, dat Paulus ook diegene zou zijn, hè, waar die meende niet meer te hoeven werken. Ja, dan volgt er eigenlijk een van de moeilijkste dingen, denk ik, die voor ons ook als gemeente nog niet zo mee zijn geconfronteerd, maar het zou zomaar kunnen zijn dat een situatie gaat komen in de toekomst, dat zoiets wel eens nodig zal zijn, namelijk wat Paulus dan zegt in vers 14 en 15 van 2 Thessalonicense 3, als iemand niet gehoorzaam is aan ons woord door middel van deze brief, maak hem al zodanig bekend en laat u niet met hem in, opdat hij tot inkeer komt en beschouw hem niet als een vijand, maar wijs hem terecht als een broeder. Een tuchtmaatregel waar Paulus hierover spreekt. De gemeente wordt gevraagd om ook op gepaste afstand te nemen van hen die ondanks al die verschillende waarschuwingen toch niet wandelen in overeenstemming met dat woord van God. Het is best een moeilijke maatregel als je die moet nemen en als je daarom ook vraagt om aan de gemeenten om eigenlijk ook datzelfde ook te doen. Het lijkt zo hard en het lijkt zo'n liefdeloze maatregel. Maar let wel, Paulus laat ook heel duidelijk zien dat een doel dient. Dat het niet is vanuit liefdeloosheid of iets dergelijks, zo'n daad, zo'n tuchtmaatregel. Maar dat dat juist ook ten doel heeft om die ander tot inkeer te brengen. Het is grappig als wij wel eens met onze kinderen zijn. Dan kan het zo zijn dat een van de kleinkinderen ongehoorzaam is. En dan verschillende waarschuwingen dan heeft ontvangen. En dan moet hij op de trap zitten. En het gekke is, nou misschien helemaal niet zo gek, maar dat voelt voor ons als grootouders altijd heel naar. Maar het grappige is, ik moet dan weer denken aan mijn moeder, want wij deden hetzelfde, dat zij het altijd heel moeilijk vond als een van de kinderen even op de trap moest zitten. En toch was het wel een goede maatregel. En toch is het wel een goede maatregel dat zo'n kind dan even tot zichzelf komt. Even gesepareerd wordt en tot zichzelf komt en als het ware even de gelegenheid heeft om te evalueren wat er nou precies heeft plaatsgevonden. Nou, dat is feitelijk wat Paulus hier ook bedoelt. Een maatregel die pijn doet, die je doet, om zo te zeggen, met een bloedend hart, maar die wel ingegeven is door liefde. En die bedoeld is om uiteindelijk diegene die afdwaalt weer terug te brengen. Dat je hem niet behandelt als een vijand, dat je geen rancuneuze gevoelens ten opzichte van die persoon hebt. Maar juist dat je bewust bent dat hij een broeder of een zuster is. En dat je als zodanig en ook die maatregel toepast. Als je de Thessalonicense brieven vergelijkt met de Korinthebrieven, dan zie je dat dat ongeregeld wandelen, met name onder de Korintiërs, eigenlijk heel gebruikelijk was. Ik denk dat als je het gaat om de gelovigen te Thessalonica, dat het echt gaat om een incident. Het is ook heel opmerkelijk hoe Paulus ook zijn beide brieven ook begint met een dankzegging. Ik citeer maar even 1 Thessalonicense 1 vers 2 en 3, waar Paulus dan zijn brief begint met: wij danken God voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden, en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof. Mooi, hè? Niet zomaar wat werk, maar het werk dat gepaard gaat met geloof. De inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus, daar heb je die volharding. En daar proef je als het ware ook weer doorheen, hè? Die verdrukkingen die ook, waarvoor ook volharding ook nodig is om staande te blijven. Maar Paulus zegt dat is bij u aanwezig. En dat alles is ook eigenlijk gerelateerd aan de hoop op onze Heer Jezus Christus. Voor het aangezicht van onze God en Vader. En onze hoop op Jezus Christus. In zijn algemeenheid onze verwachting die wij mogen hebben op hem. Maar natuurlijk ook de verwachting die wij mogen hebben met betrekking tot onze vereniging met hem. Het moment, daar komen we straks over te spreken, dat we ook zijn heerlijkheid mogen binnengaan. Dat is dan de eerste brief. En de tweede brief is eigenlijk ook wel mooi, hoe dat dan begint, in vers 3 en 4, waar Paulus dan zegt: wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Dat is mooi. Je ziet dus bij die Thessalonicenzen, er was ook groei. In de eerste brief zien wij dat al heel veel, eigenlijk al, goed geregeld was. En dat deze gelovigen ook de weg van het geloof ook gingen. Vertrouwen op God, het weg van het woord, met volharding. In de tweede brief zie je dat het proces zich voortzet. Dat zij gegroeid zijn, ja zelfs, zoals we hier lezen, buitengewoon sterk gegroeid zijn. En hoe komt dan die groei tot de uitdrukking? Wel, en de liefde van ieder van allen tot elkaar steeds toeneemt. Dat is mooi, hè? Toenemen in het geloof is eigenlijk ook toenemen in de liefde. De liefde tot God, maar eigenlijk ook de liefde tot elkaar. En dan zegt hij inderdaad ook, zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en de verdrukkingen die u verdraagt. Het was een vervolgde gemeente. Maar zij mochten staande blijven. Zij mochten tegen de druk in groeien. Groeien in het geloof. En het dan ook totaal van de Heere alleen verwachten, niet van de wereld om ons heen. De verwachting waar Eldert het net over had. De maakbaarheid waarin wij denken te kunnen leven, te kunnen handelen in ons leven. Dat is maar heel beperkt. En het kan inderdaad zomaar zijn dat ook ons dat lijden ten deel gaat vallen. Zoals het hier ook in de Thessalonicense beschreven wordt, de verdrukkingen. Maar juist dat is de weg die God soms gaat met zijn kinderen door lijden heen tot heerlijkheid. Want laten we nu maar eens gauw gaan naar vers 13, dat gedeelte dat ik dus met Kok heb gelezen. Maar Paulus zegt, maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders die geliefd bent door de Heere. Dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Eigenlijk zo mooi dat in deze brieven apostel Paulus eigenlijk heel gebalanceerd de dingen benoemt. Allereerst legt hij de nadruk op datgene wat God doet. En dan vervolgens zullen we ook zien dat hij ook laat zien hoe dat... datgene wat God doet, ook die uitwerking in ons leven, ook ons daar ook bij betrekt. Ook daar van onszelf ook een stukje discipline, noem het maar, of keuzes, eigenlijk ook daar voor totale ook in het verlengde ligt. Hij begint met, wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere. Prachtig is dat. En wij weten dat die liefde niet bij ons is begonnen. Die relatie die wij mogen hebben met de Heere, die liefdesband die wij met hem mogen hebben, is niet bij ons. Dat initiatief is niet van ons uitgegaan. Wij waren vijanden van God, leert de Romeinenbrief. Maar we zijn door God geliefd. God heeft ons eerst lief gehad, schrijft de Johannesbrief. Staat er in de Johannesbrief. En dan laat hij zien dat God ons heeft lief gehad. Dat God ons verkoren heeft tot zaligheid. En dat hij ons heiligt door zijn geest en het geloof in de waarheid van zijn woord. Hij heeft ons lief gehad. Hij heeft ons voorgekend, voorbestemd of voor de grondlegging der wereld. Misschien nog eens een onderwerp waar nog eens op teruggekomen moet worden. Misschien ook nog eens in een Bijbelstudie, hè. Hoe zit dat dan met onze persoonlijke keus en de keus die God eigenlijk al gemaakt heeft, nog van voor de grondlegging der wereld? Als je dat niet goed in perspectief ziet, dan kan dat leiden tot allerlei onbijbelse conclusies. Als je een stok en een blok bent enzovoort, daar gaan we nu even niet op in. Maar het is duidelijk wel dat hij degene is waaruit alles ontstaat. Dat hij degene is die het initiatief genomen heeft. Dat hij het is wiens liefde naar ons in eerste eerst uitgaat. Dat hij ons verkoren heeft en dat hij ons heiligt door zijn geest. Dat heiligingsproces is in de eerste plaats een proces dat de Heere uitwerkt in de gelovigen, in de harten van de gelovigen. Heiliging is niet een krampachtig leven van do's en don'ts. Het is in de eerste plaats een proces wat God in ons leven uitwerkt. Door zijn geest. En het geloof in de waarheid van zijn woord. Woord en geest zijn altijd met elkaar verbonden. Wat God geest uitwerkt, dat is altijd feit en het woord. Datgene wat hij heeft laten optekenen in dat woord. En daarom is het ook zo belangrijk om dat woord ook dagelijks te onderzoeken. Daarmee bezig te zijn. En door dat woord de geest van God ook te laten werken. En dan staat er in vers 14, daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Nou, je begrijpt wel, dat was een van die teksten waar we toch ook even bij stil hebben gestaan daaraan dat... Aan dat bed, zeg het maar, dat wist ik toen nog niet. Ik had verwacht dat ik hem nog een keer zou ontmoeten in levende lijf. Ik ga hem wel ontmoeten, ook in levende lijven trouwens, maar dan in een verheerlijkte lijf. Hè. Maar ik had wel verwacht dat de situatie zo was, Dat ik hem nog een keer ook zou ontmoeten. Dat is dus niet gebeurd in dit aardse leven. Maar wij al uitgebreid daar ook bij stilgestaan. Hè? Dat Paulus zegt en ja, dat hij ons door het evangelie geroepen heeft tot de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Ik sprak afgelopen zondag Erwin, een zoon van Kok en Mieke, en die vertelde dat een christenverpleegster aan de familie had verteld dat vlak voor zijn heen gaan hij had gezegd, ik hoor ze al zingen. Ja. Prachtig dat je eigenlijk iemand ziet hè, die zo ernstig ziek is. En naar de mens gesproken alle hoop is opgegeven. En tegelijkertijd eigenlijk die hemelse glinstering ziet. Hè, van dat weten straks in de heerlijkheid te worden opgenomen. Wat is dat evangelie geweldig rijk, lieve vriend. En ik hoop dat de Heer het vanmorgen in jullie en in mijn hart nog weer eens bevestigt. Dat evangelie dat waarvan Paulus zegt, ja inderdaad, hè, we zijn verlost van die komende toren, schrijft hij. Dat is één ding, 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Maar het is zoveel meer. Het is niet alleen de zekerheid op het eeuwig leven, niet alleen de zekerheid dat we God zullen mogen ontmoeten als onze hemelse Vader en niet langer als de rechter van hemel en aarde, die met vlammend vuur straks zal verschijnen zoals we gelezen hebben. En dat we tegelijkertijd bestemd zijn om zijn heerlijkheid te mogen delen. Het gebed van de Heer Jezus in Johannes 17, dat bekende gebed. Dan zegt de Heer Jezus tot zijn Vader, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. En dan gaat het over de zijnen die hij heeft, die heerlijkheid gegeven heeft. Het was nog niet zichtbaar. Maar je ziet dan in vers 24 van Johannes 17 dat de Heer bidt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, die u mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Dat ze dat ook zullen mogen zien, dat we straks bij de Heer mogen zijn en zijn heerlijkheid ook mogen aanschouwen. Het is nu nog door het geloof. Maar straks zal het zijn in aanschouwen. En zullen we hem ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht. Hij die voor ons die weg naar het kruis van Golgotha is gegaan. Hij die voor ons die zonden op zich genomen heeft. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Verlang je naar dat moment? Ach weet je, als ik gewoon naar mijn eigen leven kijk, dan ben ik me bewust dat je zo vaak geneigd bent om bezig te zijn met de dingen van alle dag. En er zoveel dingen ook op je afkomen die je aandacht behoeven. Maar ik kan me voorstellen dat juist ook als je bezighoudt met deze dingen vanuit het woord, die heerlijkheid van Christus. En zeker ook als de dingen om je heen gaan wegvallen. Als verdrukkingen komen en benauwdheid komen, zoals dat het geval was bij de Thessalonicenzen en het geval is bij heel wat kinderen Gods in deze tijd. Dat je dan eigenlijk ook meer de betrekkelijkheid van deze wereld gaat zien en de betrekkelijkheid van de waarde van deze wereld gaat zien. En je meer gaat afstemmen op datgene wat ons wacht en waartoe we bestemd zijn. De heerlijkheid van ons Heer Jezus Christus. En daaruit vloeit eigenlijk als vanzelf ook dat leven van de Heer en dat heiligingsleven ook uit voort. De Fransen zeggen, noblesse oblige, adeldom verplicht. Dat betekent zoveel dat als je van adel bent, en dat zijn we, want we zijn, om zo te zeggen, koningskinderen, dat ook herkenbaar is in het leven van alle dag. Het heeft een bepaalde verplichting, die adeldom. Dat zegt ook Paulus in dat volgende vers, vers 15, staat daar vast, broeders, en houdt u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. Maar je ziet dat de context waarin hij deze dingen zegt, is de heerlijkheid van Christus die ons wacht. Weet je, toen ik dit zo las, moest ik denken aan dat moment dat koning Willem-Alexander op de Dam in Amsterdam, aanleiding van zijn verjaardag, 150 mensen had uitgenodigd, die ook op dezelfde dag als hij jarig waren. Mensen konden zich opgeven. En dat waren niet allemaal mensen die zich konden beroemen op hun adelheid of hun positie, belangrijke positie in de samenleving of iets dergelijks. Het leuke was dat het mensen waren uit alle lagen van de samenleving. En in die voorprogramma's zag je dan ook, hè, hoe mensen daar ook mee bezig waren. Hoe mensen toeleefden naar dat moment om daar aan dat pakket met die koning en de koningin te mogen zitten. Wat voor kleding zouden ze aantrekken? Hoe zijn eigenlijk precies die etiketten? Als het misschien zo zou komen tot een gesprek met de koning of de koningin, maar hoe spreek je ze dan aan? En men was er helemaal op gefocust. En ik denk wel eens, in welke mate zijn wij gefocust op de heerlijkheid die ons straks te wachten staat. Het is trouwens terzijde wel leuk, mooi. Maar goed, daar ga ik niet verder op in Jesaja 25 vers 6, moet je maar eens thuis lezen, dat er ook een staatsbanket zal worden aangericht voor de volkeren der aarde. Je leest in Jesaja 25 vers 6, de Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten, volmerg met gezuiverde rijpte wijnen. Jesaja 25 vers 6, de context is daar natuurlijk het Messiaanse Rijk. Maar het is eigenlijk zo mooi dat de Heere dan een maaltijd gaat aanrichten. Hij heeft ook voor ons een maaltijd aangericht. En die gaan we straks ook nuttigen. Dat is vooral een beeld. Het brood en de beker van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Maar straks in het Messiaanse Rijk zal de Heer ook inderdaad een geweldig staatsbanket ook organiseren voor de volkeren. En dan denk ik vooral ook het overblijfsel van de volkeren, want er zal ook nog een oordeel aan vooraf gaan, zoals we net hebben gelezen. En dan vers 16 en 17 van 2 Thessalonicenzen 2, daar zegt de apostel en onze Heer Jezus Christus zelf, onze God en Vader die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed werk, woord en werk versterken. Sorry, dat is ja inderdaad 2 Thessalonicenzen 2. Heer Jezus Christus zelf, ik heb er een streep onder gezet. De Heere laat het niet zijn engelen ten uitvoer brengen. Maar hij doet het zelf. Onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft. Uit genade. Hij zal uw harten vertroosten. Die tekst, daar hebben we ook samen even bij stilgestaan. Ook en ik. De Heer Jezus Christus zelf doet het. We hebben dat, en misschien jullie ook wel, die Kok en Mieke hebben bezocht, ook wel zelf hebben ervaren dat als je daar dan kwam, dat je, tenminste, dat had ik dan, laat ik maar even voor mezelf spreken, en dan dacht van, hoe zul je ze kunnen bemoedigen? Hè? Hoe zul je ze kunnen troosten? En het grappige is, als je wegging, dat je het gevoel had dat jij meer getroost was dan zij. Hè? Dat ze eigenlijk zoveel hadden. He, wat ze uitstraalden, waardoor je eigenlijk zelf bemoedigd was. En dat hadden ze niet van zichzelf. En dat zeggen ze ook eigenlijk, dat zegt Mieke ook eigenlijk telkens weer opnieuw. En ook Kok zei dat. Ik heb dat niet van mezelf hoor. Het is de Heere die dat geeft. Die stervensgenade. En die eeuwige troost. En die goede hoop. Hij is het die onze harten vertroost. En laten we maar heel eerlijk zijn, als mensen zijn wij ook niet zulke goede troosters. Je hoort soms wel eens mensen, broeders en zusters, hè, ook in het pastoraat aan dingen vertellen dat je denkt, jongen, wat moet ik daarop zeggen? Dat je eigenlijk met een mond vol tanden zit. Dat dingen zijn, ja, die je zelf eigenlijk nooit hebt meegemaakt en ook moeilijk kan inleven zelfs. Gebrokenheid, ook onder kinderen Gods, kan zo ver gaan. En wat bijzonder dan dat we mogen lezen dat het de Heere zelf is die troost. Dat het de Heere zelf is die met zijn genade ons tegemoet komt. Dat het de Heere zelf is die weet ook wat het is om te lijden. Omdat hij zelf in veel diepere mate en grotere mate ook dat lijden zelf heeft ondergaan. En daarom, met name ook de brief aan de Hebreeën, lezen we dat hij ons daarom ook tegemoet kan komen. Met zijn genade, met zijn liefde, met zijn troost. En dan nog even kort in hoofdstuk 3, hè, dan staat er verder, broeders. Bid voor ons dat het woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijk mag worden, zoals ook bij u. Het is fijn als je ervaart dat je gezegend wordt door de Heere. Maar daar blijft het niet bij. Het is ook, dat Paulus ook laat zien, dat het ook voor de gelovigen in Thessalonica ook zo belangrijk was, dat ze niet op zichzelf gericht was of waren of alleen maar gericht waren op hun relatie tot de Heere, maar dat zij ook het verlangen hadden dat het evangelie ook zijn loop zou hebben, dat het woord ook zijn loop zou mogen hebben. Het is eigenlijk heel bijzonder dat toen ik vrijdag met deze dingen bezig was, 's middags, kwam er ineens een appje binnen van Bas, geliefde broeder Bas van Bemmel. En die bedankte voor de gebeden. Hij was er weer op uitgegaan om het evangelie te delen. En hij heeft bedankt voor jullie gebeden. En 's avonds kwam Chris terug uit Amsterdam, die daar op de Dam met iemand anders op zoek is geweest naar Israëlische toeristen. En zegt, pap, we hebben zulke geweldige ontmoetingen gehad. We zijn zo rijk gezegend. En we hebben echt ervaren dat er voor ons gebeden werd. Onder andere een ontmoeting met een man die echt heel erg gebonden was. En ook heel huiveringwekkend uitzag, vertelde Chris. Weet je wel, met zo'n doodskop kleding en al dat soort dingen. Echt iemand waar je geneigd bent om met een boog omheen te lopen. En ook hem hebben zij aangesproken. En ook hem hebben zij het woord van God gegeven. En dan vind ik het zo mooi dat Paulus die spreekt over dat het woord zijn loop mag hebben. En dat het voort mag gaan. Evangelisatiearbeid, dat die voortgang mag vinden. Maar tegelijkertijd ook dat ze, ja, dat het woord ook verheerlijkt mag worden. Op vakantie zagen wij vanuit onze vakantieappartement, heel in de verte, een vuurwerk. Prachtig zo die kleuren om dat zo dan te aanschouwen. Ook al ben je dan op grote afstand, maar het is toch mooi om te zien. Moest ik ook zo denken, ja, wat is nou zo'n vuurpijl als je het zo ziet? Dan denk je, ja, het is eigenlijk niks. Hè? Of, er staat eigenlijk niks voor. Het is nou niet zozeer een pronkstuk wat je nou op je tafel zult zetten. Maar oei wee, als je hem aansteekt, wat er dan gaat gebeuren. En dat is eigenlijk precies hetzelfde met dat woord van God. Als je dat woord gesloten in je kast ligt, ja, dan doet het niet zoveel. Maar als dat woord werkelijk losbreekt in je hart, of losbreekt in diegene met wie je dat woord deelt, ja, dan komt dat ineens, ja, die veelkleurigheid van Christus wordt openbaar in het leven van de gelovigen. En dat is wat Paulus niet alleen verlangt voor de Thessalonicenzen. Paulus' bediening ging verder. Hij beperkte zich niet alleen tot deze gemeente, maar op de vele plaatsen waar hij dat woord mocht brengen, dat men dan ook werkelijk ook mocht komen tot, Dat die kennis van de Heer Jezus Christus, maar ook dat dat woord in hun leven verheerlijkt zou worden. Net als een vuurpijl. Zo grappig dat ook in Romeinen 1 vers 16, hè, waar Paulus zegt dat het evangelie een kracht Gods tot zaligheid is. Hè, voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Hè. Dat woord kracht, dat is het woordje dynamis. Daar is ons woord dynamo van afgeleid. Dat is kracht, dat is energie. Dat zit in het woord, lieve vrienden. En daarom is het zo belangrijk dat we dat woord steeds lezen. Dat we leven vanuit de energie. Vanuit dat woord van God. Jullie weten van mijn gezondheidstoestand die niet zo florissant is. En ik moet dan ook daar erg op letten dat ik ook goed bezig blijf om mijn conditie op peil te houden. Dat is één ding. Maar weet je, dat woord heeft zoveel energie. En het woord lezen, dat geeft zoveel kracht. En dat heeft natuurlijk ook ongetwijfeld ook een gunstige uitwerking. Niet alleen op je geestelijk leven, maar ook op je lichaam. Niet dat je dan meteen genezen wordt of wat dan ook. Maar het is wel de kracht van God die in het woord ligt opgesloten. Grappig, ik moet even op mijn tijd letten. Dat Chris nog zei, maar ik ga zo afsluiten hoor. Dat Chris nog zei dat hij met een Israëlisch gelovige gesproken heeft. En die zei, wat mooi werk wat jullie doen. Zij is ook zelf door dat woord tot geloof gekomen. In Amsterdam vertelde ze dat vrijdag. Ze zegt, ik ben er ook zo van overtuigd dat het zo belangrijk is dat jullie dat woord geven. En dat je vanuit dat woord ook die kracht mag ervaren. Ook degene die ook dat woord ook leest. Wel, vers 3, de Heer is getrouw, hij zal u versterken. Hij zal u bewaren voor de boze. En dan eindigt ja, eigenlijk dit hoofdstuk. Hè. Mogen de Heere van de vrede zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. En de Heere zij met u allen. Mooie aanduiding, hè? De Heere van de vrede. Dat is eigenlijk de vorige keer ook, meen ik, bij stilgestaan eigenlijk. De wezenskenmerken van God. Hè? Vrede. En vrede, hebben we toen de vorige keer ook gezien, heeft alles te maken met orde. Orde in je leven. Dat woord, als je dat leest en bestudeert en daarmee bezig bent, je daarop afstemt, Gods geest zijn werk in je leven laat doen, dan merk je dat je leven op orde komt. En dan mag je ook ervaren dat het inderdaad ook de vrede, de God van de vrede is, hè, die ons dan ook nabij is. En zijn vrede dan ook voortdurend op allerlei wijze wil geven. En zoals we hier vanmorgen bijeen zijn, als gemeente, zijn we allemaal één in Christus. En tegelijkertijd zijn we ook allemaal verschillend. En ieder heeft zo zijn eigen moeite, zijn eigen dingen waar hij misschien mee worstelt. Maar geweldig dat op allerlei wijze dat de Heer erbij is. En dat Hij het is die je vrede wil geven. En dat is niet een vrede die je je eigen kan maken door inspanning of wat dan ook. Maar het is een vrede die alle verstand te boven gaat. De vrede van God, zegt Paulus in Filippenzen 4. De vrede van God die alle verstand, alle begrip te boven gaat. Hij zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En ik hoop en ik bid dat jullie en mijn deel ook zal mogen blijven in dit leven. Dat het die vrede is die God in ons harten doet afdalen. Een vrede die zo bovennatuurlijk is. Een vrede die je van jezelf niet hebt. Maar wel een vrede die God ons in ons harten wil schenken. En dan denk ik weer aan die tekenen van brood en wijn. We hebben vrede met God. Dat is de juridische kant van de zaak. We waren vijanden van God, maar we hebben vrede met God. Mogen God onze hemelse vader, als onze hemelse vader aanroepen. Maar we hebben ook de vrede van God. En dat alles ligt eigenlijk verankerd in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En daarom eindigt apostel Paulus ook deze twee brieven De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.